Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad alle hartelijk welkom in deze dienst op de Goede Vrijdag. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten wij van harte welkom. Dominee van Maurik zal het woord van God bedienen. Collecten. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in maart bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang lied 155 uit Weeklank, vers 1 tot en met 4. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zojuist mochten we zingen van die Verlosser die aan het kruis gehangen heeft. En laten we dan nu met elkaar zingen op Psalm 45 vers 1. Dat wij, als we zien op het kruis, als we zien op onze Verlosser, ons hart vervuld mag worden met heilbespiegelingen. En dat we het schoonste lied van deze koning zullen zingen. Psalm 45 vers 1. Beleiden wij nu ons geloof en vanmorgen gaat het om het sterven van de Heer Jezus aan het kruis. En in de Heidelbergse catechismus wordt daar het een en ander van beleden waarom de Heer Jezus aan een kruis gestorven is. En dan beleiden we met elkaar de laatste vraag van zondag 15 en de eerste vraag van zondag 16. En daarna zingen we met elkaar lied 158, alle versen. Lied 158 uit de bundel Weerklank. Alle vijf de versen. En er wordt gevraagd, betekent het iets meer dat hij, dat is onze Heer Jezus Christus, gekruisigd is dan dat hij op een andere wijze gestorven zou zijn? En dan mogen we beleiden ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij lag op zich geladen heeft. Want de dood aan het kruis was door God vervloekt. En dan de volgende vraag uit zondag 16. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En dan mogen we beleiden, omdat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon. Amen. tekst zijn, geloof ik, dat we alle versen zouden zingen, maar ik had niet goed gekeken. In ieder geval, we hebben heel wat gezongen van dit mooie lied, waar het ging over de Heer Jezus, over zijn dood. We mogen met elkaar bidden, om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Heer, vandaag mogen wij gaan naar Golgotha. En dat is in gedachten. Dat wij staan voor het kruis van uw Zoon. Daar hing hij. Voor ons. Mijnentwege. Ons ten zegen. En Heere, geef dat wanneer wij op dat kruis zien. Op dat schandelijk vloekhout. Dat we aan de ene kant met verootmoediging zien op dat kruis. Hij hing daar vanwege onze, vanwege mijn zonde. Hij droeg de vloek. Hij droeg de straf. Maar die ons de vrede aan mocht brengen. Die ons zegenen wil met datgene wat hij voor ons deed. Plaatsvervangend. En we danken u daarom dat we daar vanmorgen met elkaar over mogen nadenken. En zo mogen zijn op die plaats van het oordeel. Maar tegelijkertijd ook een plaats van geestelijk voordeel. Geef dat ons hart vervuld mag worden met bespiegelingen van dat heil wat daardoor uw Zoon Jezus Christus verworven is. En dat we al het schoonste lied van deze koning mochten zingen en nog steeds meer mogen zingen van hem. En dat we elke keer weer verblijd en verwonderd mogen zijn over die weg die u Jezus ging voor ons. Om ons te redden, om ons te verlossen. Geef dan dat we niet langs u heen zullen kijken. Maar dat wij u mogen zien in uw schoonheid, in uw heerlijkheid, in uw overgave tot in de dood. En u wilde ook juist deze dood sterven. Juist aan een kruis. Juist heel bewust de weg gegaan van lijden en sterven. En de kruisweg gegaan. We bidden van u, wilt u uw woord open laten gaan, zodat we dat met elkaar lezen, maar ook overdenken. Wilt u bij ons zijn in het spreken, in het luisteren, hier en thuis. En geef dat we met elkaar een gezegende Goede Vrijdag mogen hebben. Een hele belangrijke dag in het kerkelijke jaar. We hebben er naartoe geleefd in de afgelopen tijd. In de lijdenszondagen, in de stille week. In al die overdenkingen, in al die preken die er geweest zijn. Geef dat ze binnengekomen zijn. Dat ze ons hart geraakt hebben. En dat we daarom hier mogen zijn op deze Goede Vrijdag. Een grote dag. Een dag van om nooit te vergeten. Een dag die we graag willen gebruiken ter ere van uw werk. En geef dat we zo een goede dag mogen hebben. Ook als een voorbereiding op de paasdagen. Want u bent overgeleverd om onze zonden, maar gelukkig ook opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. U heeft de gerechtigheid door uw dood verworven, opdat u die als een levende Heer en Heiland aan ons zou kunnen uitdelen. Geef dat we daarvan mogen leven. Niets in onszelf. Geen gerechtigheid die we zelf kunnen aanbrengen. Die moeten we allemaal inleven. Maar dat we mogen leven van de gerechtigheid die u, Heer Jezus, door uw dood aan het kruis voor ons hebt verworven. Laten we vanmorgen bij die uitdeling mogen zijn. En onze handen ophouden. En laten vullen met de genade die u ons wil schenken. Hoor ons in de naam van hem, die nu zit aan uw rechterhand. En die voortdurend pleit op zijn volbrachte werk. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen een aantal gedeelten uit de Bijbel. We lezen uit het Lijdensevangelie Johannes 19 vanaf vers 28. En dan vormen de versen 31 tot en met 37 het tekstgedeelte voor deze morgen. Maar in dat gedeelte wordt ook verwezen naar twee gedeelten uit het Oude Testament. Allereerst uit Psalm 34. Lees een gedeelte Psalm 34, de versen 20 en 21. En daarna lezen we ook nog Zacharia 12, vers 9 en 10. Twee gedeelten waar Johannes naar verwijst als hij spreekt over datgene wat gebeurde met Jezus of niet gebeurde met Jezus aan het kruis. We lezen eerst Psalm 34 en daarna Zacharia 12 en dan Johannes 19. Psalm 34, zomaar een paar versen uit die psalm. De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem. Hij bewaart al zijn beenderen en niet één daarvan wordt gebroken. Dat is Psalm 34. En dan Zacharia 12, vers 9 en 10. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. En ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind. Ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Tot zover het gedeelte uit Zacharia 12 en tevens uit het Oude Testament. En dan Johannes 19. En dan vanaf vers 28. Hier Jezus heeft verschillende keren vanaf het kruis gesproken, de zogenaamde kruiswoorden. En hij heeft zojuist gesproken tot zijn moeder en tot de discipel Johannes. En dan staat er hierna, zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. En toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Opdat de lichamen niet aan het kruis, dat is het tekstgedeelte wat we nu gaan lezen, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd was, maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij, en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, dat is Johannes die dit schrijft, die getuigt ervan. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u, ook nu vandaag, gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schriftwoord vervuld wordt: geen been van hem zal gebroken worden. Psalm 34. En verder zegt een ander schriftwoord: ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Zacharia 12. Bij dat gedeelte dus wat we net gelezen hebben, willen we dan vanmorgen stilstaan. En dan gaat het over een bloedend, ongebroken lam. We kijken dus vanmorgen naar een bloedend, ongebroken lam. Nou, misschien dat jij wel even gedacht hebt vanmorgen: nou, dat is al een heftig gedeelte, hè? Als die Romeinse soldaten richting de kruiselingen gaan en dan daar de benen gaan breken van twee die daar hangen. Jij hebt misschien ook wel eens je been gebroken, zou zomaar kunnen. Dat je op de fiets was en je werd aangereden en je hebt je been gebroken. En misschien heb je het wel eens van anderen gehoord of van mensen uit je omgeving die dat wel eens meegemaakt hebben. Maar dat overkomt je, dat je been breekt. Maar hier gaan soldaten heel ruw tegen die benen van die kruiselingen slaan, zodat die benen gebroken worden. Maar gelukkig, gelukkig van Jezus niet. En dat heeft een betekenis. En daar gaan we vanmorgen over nadenken. En als je nou naar de crèche gaat nu en je komt thuis, moet je maar eens aan papa en mama vragen. Wat heeft de dominee er nou van gezegd? Dat die benen van Jezus niet gebroken werden. En ik hoop dat ze dan wat kunnen vertellen. We gaan met elkaar als voorbereiding door de prediking nog zingen. En dan zingen we natuurlijk Psalm 34. Psalm 34 vers 9, 10 en 11. Psalm 34 vers 9, 10 en 11. En dan moet u maar denken aan datgene wat we zojuist gelezen hebben van Jezus. Dat geen been van hem gebroken is. Psalm 34, 9, 10 en 11. Gemeente, tussen het sterven van Jezus en zijn uiteindelijke begrafenis is er wel het een en ander gebeurd. En dat is dat breken van die benen van die twee kruiselingen die naast Jezus hingen. En het steken van die speer door die Romeinse soldaat in die zijde van Jezus. Het zijn twee handelingen die daar verricht zijn op de kruisheuvel Golgotha. Maar wat hebben die ons nou te zeggen? Want ja, Johannes die vermeldt dat niet zomaar. Het is een evangelist die ook aan de hand van dit wat daar gebeurt is het evangelie wil verkondigen. Ook nu, vanmorgen. Er zit een boodschap in. Maar goed, wat gebeurt er nou eigenlijk daar op Golgotha? Nou, we hebben gelezen, Jezus die geeft de geest. Hij sterft. Het is altijd mooi als je naar de Matthäus-passion luistert, dat als dan daar gezongen wordt over dat geven van de geest, dat dan ook de muziek even stilvalt en dat je even tot bezinning komt. Hij stierf voor mij. Daarom was ik net ook even stil. Om dat even tot je door te laten dringen. Wat betekent dat? Dat hij voor ons stierf. Maar goed, gemeente, als hij dan de geest gegeven heeft, dan ontstaat er eigenlijk direct beroering. Wat zal er nu gebeuren met dat lichaam van Jezus, maar ook met die lichamen van die andere gekruisigden? Het is immers Pasen en bijna de Sabbat. Het is ook een hele bijzondere Sabbat. Johannes zegt, de dag van die Sabbat was groot. Maar ja, die Sabbat, die mocht niet ontheiligd worden door lichamen die zouden blijven hangen daar op die kruisheuvel Golgotha. Die lichamen die moesten worden weggehaald en in een massagraf worden gegooid. Maar ja, dan moest je wel heel zeker weten dat die kruiseling die daar hing gestorven zou zijn. Ja, hoe weet je dat? Hoe weet je dat hij echt gestorven is? Wel, dan stak je een speer in de zijde van zo'n kruiseling. En die speer, het einde van die speer kwam in de buurt van de hartstreek. En als er dan bloed en water uit die zijde van zo'n kruiseling kwam, dan wist je zeker, hij is gestorven. Maar als je een kruiseling had die nog niet gestorven was, waaruit bleek dat hij inderdaad nog niet gestorven was, dan brak je de benen van zo iemand. Ja, waarom eigenlijk? Waarom brak je dan de onderbenen van zo'n gekruisigde? Nou, hij zou zich dan niet meer kunnen optrekken, want hij was voortdurend aan het zoeken naar adem. Maar als hij zich niet meer kon optrekken, dan zou hij uiteindelijk stikken. En dan zou hij gestorven zijn. Nou ja, de Romeinse soldaten krijgen dus de opdracht om dat te onderzoeken of die drie kruiselingen nu wel gestorven zijn of niet. Zodat die lichamen voor de Sabbat van dat kruis gehaald zouden kunnen worden. Maar ja, dan moeten ze dus wel echt weten dat die kruiselingen gestorven zijn. En dat stel je dus vast met zo'n speerstoot. Nou, de soldaten die hadden al snel in de gaten dat die twee die naast Jezus hingen, dat die nog niet gestorven waren. Die waren nog aan het ademen. Die waren dus nog niet gestorven. Ja, dan moesten dus die benen van die kruiselingen, die moesten gebroken worden. Dan sloeg u de keihard op en dan braken die benen wel. Nou, en met grof geweld voerden ze die opdracht van hun superieuren uit. En slaan ze die benen van die twee kruiselingen kapot. Nou, die zullen niet lang meer leven. Dat zal nog maar een klein tijdje duren en dan laten zij ook het leven, geven ze ook zij de geest. Voor de een is dat een thuiskomst, hè? Want hij mocht inderdaad van het lijden komen in Gods heerlijkheid. Hij had uit de mond van Jezus gehoord, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar die ander, die sloeg zijn ogen op in de pijn. Was niet tot geloof gekomen. Had niks in Jezus gezien. was blijven spotten. Maar gelukkig die ander mocht thuiskomen, mocht het paradijs binnengaan. Maar dus allebei van hen werden de benen gebroken, om uiteindelijk dan ook te kunnen sterven. En Jezus dan, die hing er toch ook, in het midden, worden zijn benen nu ook gebroken? Nee, gelukkig niet. Die soldaten die zien al heel snel dat die middelste kruiseling, dat die gestorven is. Hij ademt niet meer. Hij is gestorven. Maar ja, om dat zeker te weten, steken ze een speer in de zijde van Jezus en dan komt er bloed en water uit. Hij is dus echt gestorven. Hij leeft dus echt niet meer. Van hem hoeven de benen niet gebroken te worden. Ja, en die ene discipel, dat was er maar één, hè? Die ene discipel Johannes die op Golgotha was, die heeft dat gezien. Hij heeft net nog gehoord, zoon, zie uw moeder. En dan ziet hij dat ook daar gebeuren. En dat schrijft hij op in zijn evangelie. Want dit is ook evangelie. Dit is ook een boodschap die doorgegeven moet worden. Maar wat betekent dit dan? Waarom gebeurt het dan? Geen benen breken van Jezus, maar wel die speerstoot in zijn zijde. Nou gemeente, wat zegt Johannes dan? Wat zegt hij nu in zijn evangelie? En dat zegt hij dus eigenlijk vanmorgen ook tegen ons, als we dat lezen, als dat naar ons toe komt, dan zegt hij eigenlijk tegen ons, opdat u gelooft. Ja, wat gelooft? Nou, dat Jezus echt gestorven is. Echt. Vanavond beleiden we het apostolicum, de inleiding op de bediening van het sacrament, waar het geloof van de kerk, het geloof versterkt mag worden. En dan beleiden we dat Jezus onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Pilatus heeft uiteindelijk hem overgeleverd om gekruisigd te worden. Zijn naam komt dan elke keer weer in het apostolicum voor. Hij is het die Jezus overgegeven heeft om gedood te worden. En dan staat er gestorven en begraven. En dat is net als ieder mens. We moeten sterven. Mits Jezus niet eerder terugkomt en wij in het punt des tijds mogen veranderen. Maar zoals we nu hier zitten, zoals ik hier sta, moeten wij sterven. Dat hoort bij ons mens zijn. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En Jezus sterft dus ook. Hij geeft de geest. Hij overlijdt. Hij sterft. Zoals ieder van ons moet sterven. En zoals we weten van heel veel mensen om ons heen die we missen, die gestorven zijn. Zo is Jezus dus daar aan het kruis gestorven. Hij geeft de geest. Maar nu blijft wel de vraag, waarom dan bij Jezus geen breking van zijn benen, zoals bij die andere kruiselingen, maar waarom wel die speerstoot? Heeft dat dan een bepaalde betekenis? Zit daar evangelie in? Jazeker, daar zit een boodschap in. Want wat zegt Johannes als hij dat evangelie aan het schrijven is? Dan zegt hij, deze dingen, dus datgene wat hij allemaal gezien heeft en wat wij nu met elkaar besproken hebben, deze dingen zijn geschied, die zijn gebeurd, opdat een schriftwoord vervuld zou worden. Heel veel wat in het leven van Jezus gebeurt, is vervulling van datgene wat ooit geschreven is. Opdat een schriftwoord vervuld zou worden. Nou, welk woord dan? Nou, eerst die woorden uit Psalm 34. Maar ook woorden uit Zacharia 12. Dus twee schriftwoorden die tot vervulling komen. Psalm 34, daar wordt naar verwezen als gezegd wordt, geen been van hem zal gebroken worden. En Zacharia 12, ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Dat gaat in vervulling nu, daar op die kruisheuvel Golgotha. Maar gemeente, laten we eerst eens even kijken ja, in wat voor verband die teksten nou eigenlijk staan. Want ja, ze staan in een bepaalde context. En die lichten we dan zomaar even uit. Maar wat wordt daar bedoeld als in Psalm 34 gesproken wordt over dat er geen been gebroken zou worden? Wat staat in Psalm 34? De rechtvaardige, dus ook al geloof je, en dat geldt ook vandaag, de rechtvaardige heeft veel ellende. Wat moeten soms gelovigen heel veel meemaken? In de gemeente, maar ook in de grote wereldkerk. Vervolging of pijn, verdriet, zorg, moeite. De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heer hem. En wat staat er dan? Hij bewaart al zijn beenderen en niet één daarvan wordt gebroken. Wat wordt ermee bedoeld? Als die dichter van Psalm 34 dat zegt. Wel, David ziet een hele grote tegenstelling tussen aan de ene kant de rechtvaardigen, zij die in God geloven, en aan de andere kant de goddelozen die helemaal niks van God willen weten. Echter, als die goddelozen de ondergang van de rechtvaardigen willen, altijd tegenstelling tussen ongeloof en geloof, als die goddelozen de ondergang willen van de rechtvaardigen, kunnen ze hen gelukkig niet totaal vernietigen. En daarom staat er: God bewaart hen en zal ervoor zorgen dat hun benen niet gebroken worden. Want als de benen gebroken worden, is dat een teken van een totale vernietiging. Een beeld daarvan. God bewaart hen ervoor dat hun benen niet gebroken zullen worden. Dat is dus tot troost van die rechtvaardigen. God bewaart hen. Ze zullen niet vernietigd worden. Ook al willen die goddelozen dat. En nu gaat dat schriftwoord, Psalm 34, gaat in vervulling daar waar de benen van Jezus niet gebroken worden. Want daar op Golgotha, daar hangt de rechtvaardige. De rechtvaardige bij uitstek. En de Satan, de tegenspeler van God, die stelt natuurlijk alles in het werk om Jezus te vernietigen. Maar nu is Christus gestorven en worden zijn benen niet gebroken. Als een teken dat dat zijn totale vernietiging zou zijn. Dus zijn benen worden niet gebroken, want hij is vrijwillig de dood ingegaan. Het is hem niet overkomen of hem niet aangedaan door de breking van zijn benen, maar hij heeft de geest gegeven, bewust gestorven. Vader, in uw handen, staat in de andere evangelie, in uw handen beveel ik mijn geest. Geen been van hem gebroken. Geen totale vernietiging. Gelukkig niet. En dat mag nu gelukkig ook horen, dat is het mooie wat toch ook in dat schriftwoord naar voren komt. Dat mag nu ook gelden voor allen die bij Jezus horen. Die leven uit deze rechtvaardige. Dan mag het geweten worden, wat we straks ook zingen in Psalm 34, dat de heiligen, zij die in God geloven, geen verderving zullen zien. Ze moeten wel heel wat meemaken hier op aarde. Maar ze mogen van lijden komen in de heerlijkheid. Want het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die voor hen wacht. Geen vernietiging, maar een doorgang naar het eeuwige leven. Want de Satan heeft gelukkig door Jezus geen vat op hen. Nou, dat is wat betreft Psalm 34. Maar is het u opgevallen dat, als je de tekst leest, dan zie je daar heel vaak ook verwijzingen onder naar andere teksten in de Bijbel. Dat zie je, denk ik, voor je in het Bijbeltje wat je leest. Nou, er wordt bij Johannes 19, die versen 31 tot 37, wordt ook verwezen naar Exodus 12 en ook naar nummer 9. Exodus 12 en nummer 9. En weet u, in die tekstwoorden gaat het over het paaslam, wat uitgezocht moet worden en wat geofferd moet worden, geslacht moet worden. Dat moet met heel veel zorgvuldigheid gebeuren. En er mocht geen lam uitgezocht worden waar een been van gebroken wordt. Die zijn pootje gebroken had. Zo'n lam mocht niet geslacht worden. Het moest een gaaf, een volkomen, een ongebroken lam zijn. Nou, en nu in Jeruzalem, waar men zich opmaakte om het paasfeest te vieren, werden er natuurlijk heel veel lammeren geslacht. En die waren van tevoren uitgezocht. Die stonden een tijdje apart. Die werden verzorgd door de kinderen van het huis. Die vonden het prachtig. Er stond een lammetje. Dat gaven ze eten en drinken. En dat werd later dan geslacht. Die paaslammeren, die waren uitgezocht. En er mocht geen pootje van zo'n lam gebroken zijn. Zo alleen konden ze dat paasfeest vieren. Maar nu hangt daar, op Golgotha, het echte, volkomen paaslam. Hij is echt helemaal gaaf. Gaaf. Ongebroken. Zijn benen zijn niet gebroken. En zo mogen wij vanmorgen zien op het lam. Mijn verlosser hangt daar aan het kruis. Zo, als zo'n ongebroken paaslam. Hij is dat echte lam waar Johannes de Doper naar verwezen heeft. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij heeft dat gedragen, op zich genomen. Zoals zo'n paaslam eigenlijk ook de zonde van de mensen die dat paaslam slachten op zich nam. Zo heeft de Heer Jezus de zonde van deze wereld op zich genomen. Die van u, en van jou en van mij. Zo is hij lam geworden, ongebroken. Door hem is er geen verderf meer, geen ondergang meer, maar eeuwige heerlijkheid. Nou, dat wat betreft dat ongebroken zijn van dat lam en ook van die middelste kruiseling. Maar gemeente, er ging nog een schriftwoord in vervulling, hoorden we. Niet alleen Psalm 34, maar ook Zacharia 12. En er wordt gesproken profetisch over de Messias die komen zal. En eigenlijk ook al over de uitstorting van de Heilige Geest. Dat wordt eigenlijk in één gedeelte zo gezien. En dan staat er, ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Nou, dat is dus letterlijk te zien. Letterlijk kan het nu op Golgotha gezien worden dat zijn lichaam doorstoken is met zo'n speer. Die speerstoot daar op Golgotha in die zijde van Jezus is vervulling van Zacharia 12. De Messias zullen ze zien en ze zullen zien dat hij door die speer gestoken wordt. Daar wordt zelfs zo'n Romeinse soldaat voor gebruikt. Wonderlijk, hè? Dat zo'n soldaat gebruikt wordt om een schriftwoord in vervulling te doen laten gaan. En wie zien dat daar? Nou, dat zien Joden, die mensen die daar rondom het kruis staan, de leiders van het volk en vele anderen, maar ook heidenen, die Romeinse soldaten en misschien ook wel anderen. Ze mogen het zien, ze zullen het ook zien. En er wordt in die omgeving van Zacharia 12 ook nog gesproken over die komst, wat ik al zei, van de Heilige Geest. Die uitstorting van de Heilige Geest. De geest van genade en de geest van gebeden. En er zal zelfs rouw bedreven worden bij het zien van hem die doorstoken wordt. Rouw. Wat voor rouw is dat? Nou, dat is rouw als teken van verootmoediging. Het verdriet. De verootmoediging. Om te zien, hij is daar doorstoken. Mijn verlosser, mijn Messias, mijn redder. Zo wilde hij sterven voor mij. Echt de dood. En wie bewerkt die verootmoediging? Wie bewerkt die rouw over deze doorstoken Messias? Ja, dat kan niet anders dan de Geest doen. Ook al is de geest op Golgotha nog niet direct uitgestort, maar die geest is daar wel werkzaam om je zicht te geven op die Messias die doorstoken wordt. En met het zien op Jezus zal de geest die verootmoediging ook willen bewerken. Want ja, anders kijken we naar het kruis en zien we er helemaal niks in. Nou ja, het is erg. Het is heel wat dat Jezus dat moet meemaken. Maar de geest die wil ons leren, daar hangt hij mijnentwegen. Daar hangt hij met mijn vloek. Daar hangt hij om mijn verlosser te zijn. Ik kon mezelf niet verlossen. Ik kon mezelf van die vloek niet bevrijden. Maar hij doet het door zijn sterven. Hij doorstoken, hij gestorven, hij is zijn bloed gegeven voor schuldigen, voor hen die vrijgesproken mogen worden. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op hem vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Met het zicht op deze Messias die doorstoken wordt. We zongen ervan met een van de liederen. O angst en liefde, ondereen vermengd als water en als bloed. Zij wijzen naar het wonder heen van hem die op aarde boet. Het rode bloed. Zijn koningskleed bedekt het schandelijk kruis. Dat door alles wat hij leed een levensboom wordt van het paradijs. Dat bloedende lam mag inderdaad een doorgang zijn naar het paradijs. De levensboom van het paradijs. Die speerstoot is een stoot naar het leven. Ook al moest er geconstateerd worden dat hij gestorven was. Maar dat geeft leven. En dat geeft aan de ene kant verslagenheid en verootmoediging. Dat deed hij voor mij. Voor mijn zonde. Maar aan de andere kant ook verwondering. Verbazing. En dankbaarheid. Dat voor mij. Er is kracht, zongen we afgelopen zondagavond in de Damsteen. Er is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. In dat bloedende, ongebroken lam ligt er heil. Dat mogen wij vanavond hier bij brood en wijn gedenken. Zijn bloed is bloed van volkomen verzoening. Dat bloed wat daar uit zijn zijde kwam, teken dat hij gestorven was, dat mag heenwijzen naar dat bloed wat hij stort vanwege onze zonden. Zo mogen wij zien op dat lam. Dat bloedende, ongebroken lam. Maar zien we hem ook? Zien we hem ook met de ogen van het geloof? Gescherpt door de Heilige Geest. Die geest van genade en die geest van gebeden. Dan zien we daar die speer, die zijde van Jezus binnengaan. En wat komt eruit? Gelukkig. Wat komt eruit? Water en bloed. Gelukkig. Zijn benen hoeven niet gebroken te worden. Hij is gestorven. Hij heeft zijn leven gegeven. Ook voor mij. Dat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hij heeft zijn leven gegeven. Zo moest hij sterven. Daar aan het kruis. Dat beleden we ook met zondag 15 en zondag 16 van de Heidelbergen. Hij moest deze dood voor ons ondergaan. Maar tot heil, tot zegen, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ja, gemeente, we mogen het nog zien. Het is weer Goede Vrijdag. Misschien de zoveelste in je leven. Al heel wat van die Goede Vrijdagen meegemaakt. Maar geef dan toch, o God, dat we het echt mogen zien. Elke keer weer op Goede Vrijdag, maar ook in de tijd daarvoor, op hem die zijn leven gaf. Hij die voor ons doorstoken werd. Hij die echt gestorven is. Want eenmaal kan het ook te laat zijn. Te laat, zegt u? Ja, eenmaal kan het te laat zijn. In het laatste Bijbelboek, in het boek Openbaring staat, zie, hij komt, dat duidt op de wederkomst van Jezus, zie, hij komt op de wolken. Hij komt eenmaal terug. Hij die daar gehangen heeft en opgevaren is, zit aan de rechterhand van zijn vader. Hij komt eenmaal terug. Hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. Ook zij die hem doorstoken hebben. Ja, dat kan tot heil zijn. Dat je heil hebt gezien in die doorstokene. Zeker. Maar het kan ook anders. dat je het wel gezien hebt, maar niet tot je heil. Dat je niet gebogen hebt voor deze heiland. Dat je geen heil gezien hebt in deze Messias. Dat je aan hem voorbij gekeken hebt. Je hebt het wel gezien. Je hebt ervan gehoord. Je hebt het gelezen. Maar het heeft je niks gedaan. Het heeft je niet tot verontmoediging gebracht. Niet tot verwondering gebracht. Dat kan. Laat het niet eenmaal te laat zijn. Maar laten we nu een hart hebben. Vervuld met heilbespiegelingen. Met het zicht op deze gekruisigde. Met het zicht op hem die doorstoken is. Die zijn leven gegeven heeft. Onderwerp aan hem. Psalm 2 zegt, kus de zoon. Buig voor hem. Buig voor hem die zijn bloed gaf. Als een ongebroken lam zijn leven gegeven heeft. Dan is er geen verderf, geen vernietiging, geen ondergang. Maar dan mag er eeuwige zaligheid zijn. Door dit lam dat onze schuld op zich nam. Geprezen zij dit lam. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar zingen een lied. Lied 494. En dan echt alle versen. 1 tot en met 5. Rots waaruit het leven welt. Berg mij voor het wreed geweld. Laat het water met het bloed. Dat gij stort in overvloed. Als een bron van Sion zijn, die ontspringt in de woestijn. Lied 494, alle 5, de coupletten. Laten we danken en bidden. Ja, Heer, dat is het enige wat we in onze handen kunnen houden. Dat hout van het kruis. Laat alles wat we nog in onze handen hebben, waar we denken wat mee te kunnen zijn voor u, met onze handen vallen. Maar dat we u overhouden. Want uw genade, die u verheerlijkt hebt aan het kruis, is voor ons genoeg. Laten onze ogen daar steeds weer op gericht zijn. Gescherpt door uw Heilige Geest. Die geest van genade en gebeden laat hij rijkelijk werken in de gemeente en in ons hart. Dat wij niemand anders zien dan Jezus alleen. Die rots waarop wij bouwen. Geef ons zo een goede vrijdag. Ook als wij toeleven aan de bediening van het sacrament vanavond van het avondmaal. Daar mogen wij bij brood en wijn de dood van onze heiland gedenken. Hij die de geest gaf en wiens benen niet gebroken werden. Maar die speerstoot was een stoot naar het leven. Water en bloed. Het is een bron van troost en licht. Wilt u zo ons een goede voorbereiding geven op de bediening van het sacrament deze avond. Dat we juist op die goede vrijdagavond, als onze gedachten vervuld zijn van hem, als we in gedachten staan bij het kruis van Golgotha, dat we dan vervuld mogen worden met heilbespiegelingen. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Maar nu hoeft het niet. Er is geen vernietiging. Voor hem niet, maar ook voor ons niet. Hij mocht door de dood gaan naar het leven. En wij mogen weten, wanneer we door het geloof uit hem leven, dat de dood een doorgang mag zijn naar het eeuwige leven. Geen vernietiging, geen verderf. Maar wie in de Zoon gelooft, die heeft immers het eeuwige leven en zal niet verloren gaan. Heb dank voor alles wat u gaf. In het lied, in de verkondiging, in het gebed, in het samen zijn. Laat het alles mogen dienen tot verheerlijking van uw naam alleen. We bidden het in de naam van uw Zoon, die voor ons geleden heeft, gestorven is, maar ook is opgestaan en opgevaren is en zit aan de rechterhand van uw Vader. En die eenmaal zal terugkomen. Geef dat we hem dan mogen zien als diegene die ook voor ons doorstoken werd. Opdat we bij die grote schade mogen horen rondom het Lam en hem de aanbidding en de lof en de dankzegging mogen geven tot in eeuwigheid. Uit genade. Amen. We gaan nu onze gaven geven. U hebt gehoord waar het voor is. De Heere zegene u en uw gaven. En we gaan nu met elkaar nog zingen. Een psalm die ik al citeerde ook in de preek. Psalm 16. Waar de dichter dan ook inderdaad zegt dat hij mag weten van behoud. Ook al moet hij het graf in. Maar gij zult mijn ziel niet in de hel, dat is in het rijk van de dood, in het graf niet vergeten. Want uw heilige zal van geen verderving weten. Door hem, wiens leven gegeven is op Golgotha. En door hem is er redding. Psalm 16, vers 5 en 6. gaat u nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.